Ik heb één schriftelijke vraag. In het begin van de lezing ging het over de heerlijkheid en het herstel daarvan. Waaruit bestaat die heerlijkheid? Want de Shechina is niet opnieuw verschenen. Het probleem dat hierachter zit, dat is als volgt. Bij de inwijding van de tempel van Salomo, trouwens ook al bij de inwijding van de tabernakel, maar ik heb het nu maar even bij over de tempel, toen gebeurden allerlei wonderbaarlijke verschijnselen. Het vuur daalde neer uit de hemel op het altaar en ook de wolkolom daalde neer. De rabbijnen noemen die heerlijkheid des Heren de Shechina. Dat is een uitdrukking die niet in de Bijbel voorkomt, maar is toch ook onder christenen tamelijk bekend geworden. Letterlijk betekent het zowel als het wonen van de Heren en dan zoiets als zijn heilige tegenwoordigheid. En die vulde de tempel zodanig dat de priesters niet op hun benen konden blijven staan. Het was overweldigend. In Ezechiël 9 tot 11 lees je dat die Shechina zich langzamerhand terugtrekt uit de tempel. Dat was vlak voor de verwoesting van de tempel door de Babyloniërs. Dat gebeurt aarzelend, treuzelend, alsof de heerlijkheid des Heren het heel erg vindt om de tempel te moeten verlaten, wat natuurlijk in feite ook zo was. Toen, zo'n 70 jaar later, na de Babylonische ballingschap, de Joden weer terugkeerden, hebben ze opnieuw een tempel gebouwd en daar lees je nooit van dat daar de Shechina op neerdaalde. En ook andere wonderen niet, geen vuur uit de hemel. Dat heeft de rabbijnen wel dwars gezeten. Ze hebben daar veel over gespeculeerd, wat daar nou de reden voor zou kunnen zijn. Als je bij Ezechiël te raden gaat, dan zie je dat pas in Ezechiël 43, en dat is allemaal nog toekomstmuziek, dan pas lees je dat de heerlijkheid des Heren weer wil neerdalen op de tempel, zoals die er dan in het Messiaanse Rijk weer herbouwd zal worden. In de tussentijd is die heerlijkheid er dus niet. Althans, niet in die zichtbare vorm is die verschenen. Maar er is wel een uitdrukking die je vindt in de boeken van de ballingschap Ezra en Nehemia, die verschillend vertaald wordt. Namelijk, de heerlijkheid van de Heere die in Jeruzalem woont. Zo vertalen sommigen dat. Maar anderen zeggen, nee, dat kan nooit de vertaling zijn, want de Heere woont niet meer in Jeruzalem, want de Shechina is niet neergedaald. Ja, maar het feit dat je het op die twee manieren kan vertalen, dat hele goede belangrijke vertalingen dat ook op die ene of op die andere manier weergeven, laat toch wel zien dat het niet zo makkelijk is om te zeggen dat de heerlijkheid des Heren daar op geen enkele manier aanwezig was. Daarom lees je ook al in Nehemia dat Jeruzalem genoemd werd de heilige stad. Dan zou je kunnen zeggen, oké, dat was traditie, maar je kunt het nooit eigenlijk geen heilige stad meer noemen. Jawel, maar het gebeurt wel. Zelfs in Openbaring 11, waar het naar mijn overtuiging gaat over het letterlijke Jeruzalem, dus anders dan later in Openbaring, waar het gaat over het nieuwe Jeruzalem, in Openbaring 11 wordt ook gesproken over de heilige stad. En op het moment dat de Heer Jezus sterft, Matthäus 27, lezen we over de heiligen die op dat moment opstaan en na zijn opstanding verschijnen ze aan velen in de heilige stad. Hoe moet je dat nou verklaren? Nou, ik heb dat geprobeerd te verklaren op mijn manier door te zeggen, het is alsof de naglans van die heerlijkheid des Heren Jeruzalem toch nooit echt verlaten heeft. Ik denk dat de laatste keren dat ik in Jeruzalem was, misschien heb ik dat ook wel eens verteld, ontdekte ik ineens een bordje vlak bij het tempelplein, bij de klaagmuur waarop staat iets met woorden van soortgelijke strekking. Dat iets van die glans van de Heere God toch altijd daar gebleven is. En misschien is dat inbeelding, maar je ontkomt daar toch niet aan. Vandaag was mijn jongste zoon op bezoek en hij bedelde alweer of we volgend jaar samen een reis naar Jeruzalem zullen maken. De eerste avond dat we daar aankwamen, dat is een deel van de opvoeding van de jongens. Hè. Ik heb twee zonen, ik heb ze allebei een keer meegenomen naar Israël. Ter completering van hun opvoeding, hoewel ze al grote kinderen hadden. En toen had ik de domheid om de jongste zoon de eerste avond mee te nemen naar de Heilige Grafkerk. Dat was een afknapper. Ik kon me wel voor mijn hoofd slaan dat ik dat gedaan had. Maar de volgende dag gingen we samen naar het tempelplein. Was een totaal andere ervaring. Dat was ook heel emotioneel voor hem. Hij trok zich er elke keer terug als hij zo'n ervaring had. En dan ging hij in zijn telefoontje zitten praten. Later mocht ik dat altijd wel horen hoor, en zien wat hij er allemaal gezegd had. Maar hij moest het even apart tegen zijn telefoontje vertellen. En ik kan me dat wel voorstellen. Bezoek aan de Heilige Grafkerk is altijd een raar soort gebeuren. 6 christelijke denominaties die elkaar daarbij de tent uitvechten. Maar ik ga er toch altijd naartoe, hoor, want ik ben niet zo gevoelsmatig als hij dat ik dat nou zo vreselijk vind. Misschien had ik het beter moeten voorbereiden. Misschien had ik het ook niet de eerste avond moeten doen. Maar het Tempelplein, ja, dat is toch altijd heel bijzonder. Dat moet je eigenlijk niet missen. Die van jullie is toch wel eens op het Tempelplein geweest? Nou, jij wel en hij niet? Ja, dat is waar, ja. Dat is waar. Dat is waar. Ja, dus vandaar dat ik dat zo formuleer. Het feit dat het nog steeds de heilige stad wordt genoemd. En dat er ook onduidelijkheid is over die uitdrukking over de Here die in Jeruzalem woont. Kores zegt dat ook zo, hè, aan het einde van de Hebreeuwse Bijbel. De Here die in Jeruzalem woont. Dat is een goede vertaling. Maar die dubbelzinnigheid laat ook zien, het is niet zo makkelijk. Het is makkelijk te zeggen, oh, er was geen Shekina, dus. Die glans is er. Wat wil je zeggen, broeder Bex? De ja, je kunt ook, jij vraagt of dat scheuren van het voorhangsel daar misschien mee in verband gebracht kan worden. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, dat liet precies het omgekeerde zien. Iedereen, toen het gescheurd was, kon er binnenkijken en zag dat het heilige der heiligen een lege huls was. Er was geen Ark des Verbonds meer. Dat is voor velen ook een openbaring. Maar die is op een of andere manier ook verdwenen. Jeremia 3, vers 16 zegt, er zal niet meer naar gevraagd worden. Die zoek, ondanks allerlei films waarin die toch weer tevoorschijn gebracht wordt. Maar in Hollywood kunnen ze verzinnen wat ze willen. Maar het ark was er niet meer en de heerlijkheid was er niet. Het was inderdaad echt een leeg vertrek. Je kunt ook zeggen, het scheuren was gewoon belangrijk. De mens mocht naar binnen gaan. God komt naar buiten in genade. Je kunt allerlei duidingen aangeven, maar het zegt ons niet zoveel over of te vragen of de heerlijkheid van de Here daar nog enigszins aanwezig was. Je zou eerder kunnen zeggen, zoals ik zei, dat het een aanwijzing was dat hij er niet meer was. Dus hangt een beetje in het midden, ik ben een beetje voorzichtig. Vooral het feit dat Jeruzalem toch nog verschillende keren de heilige stad wordt genoemd, ja, dat is toch wel apart. Bijzonder. Naglans, vind ik wel een mooie naam. Het is, je kent de naglans van de Sabbat, hè? Op zaterdagavond als de zon ondergegaan is, is de Sabbat officieel voorbij. Maar de naglans, hoe heet het ook weer, de Havdalah, die blijft de hele avond. Dus een Jood begint op vrijdagavond, dus dat is nu geweest, op als de zon ondergaat met de Sabbatsviering. Maar het is niet zo dat hij zaterdagavond als de zon ondergaat weer zegt, oh, het is afgelopen, kunnen we overgaan tot de orde van de dag. Nee, de naglans van de Sabbat is er dan. Dat is ook weer een bijzondere vier. Het is geen Sabbat meer, je bent niet meer gebonden aan de Sabbatsgeboden, maar de glans van de Sabbat hangt er nog. Net als een dierbare logé weg is, en het duurt nog even een dag of wat, die glans van die dierbare logé die is nog in huis aanwezig. Goed, dat wat deze vraag betreft. Wie heeft er een andersoortige vraag? Gaat uw gang. Oh, maar daar is geen twijfel over mogelijk. Ja, dat zou ook een verklaring kunnen zijn. Dat er iets bijzonders is met Jeruzalem, dat is volkomen duidelijk. Het is bijzonder geweest vanaf dat David Jebus veroverd heeft en daar die tent heeft neergezet, de voorbode van de tabernakel, later de tempel. Is het een heilige en is het een bijzondere stad geweest? En dat is nog steeds zo. Dat bid voor de vrede van Jeruzalem staat natuurlijk wel in een heel bijzondere context. Hè? In de liederen Hama'alot, de bedevaartsliederen. Het waren de liederen die de Israëlieten zongen als ze optrokken naar de feesten in Jeruzalem. Je mag dat rustig overnemen, dat gebed. Maar het zegt op zichzelf niet zoveel over wat de status van Jeruzalem nu is. Maar Daarom zeg ik, vind ik het zo belangrijk dat in de Openbaring staat, ook nu nog, het is de heilige stad. En dat blijft zo. Dat is, daarom zeg ik ook altijd, ik ga niet met vakantie naar Israël. Dat is een christen die met vakantie naar Israël gaat, die weet niet waar hij over praat. Dat woord is daar niet op zijn plek. Dus ik verheug me alweer eind april, DV, IJs en Wederdienende, dan hopen wij. Want nu zijn mijn dochters aan de beurt, dus nu gaan we. Maar om nou alleen met je dochter op stap te gaan, te hebben we maar besloten om onze partners mee te nemen. Dus mijn vrouw en ik, en dochter en schoonzoon, hebben geboekt voor Jeruzalem. Ja, en dat is weer een heel ander mensenkind. Leuk hè, vier veel zulke verschillende kinderen. Nu een andere vraag. Wie? Wie? Kun je er vroeg naar huis? Ja, dat denk ik wel.
Blij als dat het jou is.
Ja, mevrouw, dat is een diepe. Dat is een diepe. Hebt u daar ook een schriftbewijs voor? Als ik denk aan Gethsemane, dan krijg je niet de indruk dat de Heer Jezus bij zichzelf dacht, hé, nu is het gelukkig bijna afgelopen. Want toen moest het ergste nog komen. Nee, mevrouw. Er zijn alleen maar domme antwoorden, domme vragen kom ik zelden tegen. Mevrouw, u hebt gelijk. Maar ik moet het even nuanceren zoals dat heet. Dat is mijn taak van weer. Hè. Als de Heer Jezus zich verheugde, dan was dat wat we lezen in Hebreeën 12. Hij verheugde om de vreugde die voor hem lag. Dat was niet het kruis natuurlijk, maar dat was wat daarna kwam. Dat was dat hij zou terugkeren tot de Vader. Dat hij zijn bruid uit de volkerenwereld zou vergaderen. En dat uiteindelijk Israël hersteld zal worden, het Messiaanse Rijk. Dat was allemaal de vreugde die voor hem lag. En vanwege die vreugde kon hij iets verdragen dat op zichzelf helemaal geen vreugde was. Integendeel, dat zie je in Gethsemane. Dat zie je in Hebreeën 5, wat ik twee keer citeerde. Met sterk geroep en tranen. En dat vind je in al die psalmen, waar hij zijn jammerklacht naar God uit. En die jammerklacht heeft die verschillende kanten. Ik noem het nog eens even heel kort. Dit is een jammerklacht die hij alleen had. Als hij zegt, waarom hebt u mij verlaten? Dan was dat wel David die dat ooit gedicht heeft. Maar David is nooit letterlijk door God verlaten. Dat is een profetische uitspraak. De Heer Jezus was de enige die dat kon zeggen. Maar als de Heer Jezus zich één maakte met de getrouwen in Israël, en je kunt net zo goed zeggen, zich één maakte met de getrouwen door de hele kerkgeschiedenis heen, en hun leed draagt, en met hen ondervindt, sleuteltekst uit Jesaja 63, in al hun benauwdheid was hij benauwd. Als zijn volk benauwd is, dan ervaart hij dat als zijn eigen benauwdheid en spreekt hij dat uit alsof hij er persoonlijk in betrokken is. Dat hebben we destijds bij Psalm 69 zo mooi gezien. Je ziet dat is het Israël dat klaagt, maar de tekst uit die psalm worden toegepast op de Heer Jezus. Want hij is daar met zijn volk verbonden. Dus hij is in bepaalde opzichten volstrekt alleen, dan gaat het over het werk van de verzoening. Maar hij klaagt ook samen met Israël, mag ik het eens zo zeggen? Hij klaagt ook zijn nood als hij met Israël in Auschwitz moet zijn. Hij klaagt zijn nood als hij met Israël de pogroms in Oost-Europa moet doormaken. Hij roept tot God, want hij is het ware zelf van Israël. Als hij ik zegt, dan bedoelt hij heel vaak Israël. En dat is een van de belangrijkste sleutels om de psalmen te begrijpen. Die psalmen, daarin hoor je hem heel vaak klagen, zonder dat je dat direct doorhebt. Je denkt, is dit nou een Messiaanse psalm? Nou, bij psalm 69 hadden we datzelfde. Is dat erin? Ja, dan zie je de citaat in het Nieuwe Testament. Dan zeg je, hey, dus we beluisteren die blijkbaar ook de stem van de Messias. En zo is het grootste deel van Psalm 22, Psalm 40 en zo ook in Psalm 102. En dan klaagt hij zijn nood als iemand die al die verschrikkingen moet doormaken. En denk erom, de dood is een verschrikking, zeker als het dood is nadat hij van God verlaten was. De dood van de zondaar. Hij is voor ons tot zonde gemaakt, zegt 2 Korinther 5. Dat is niet hetzelfde als het ontslapen van een dierbaar kind van God. Het was de dood van de zondaar die hij heeft doorgemaakt. Dus dat was afschuwelijk. De vreugde was over dat wat erna kwam. En dat is met ons ook zo. Wij kunnen soms het lijden verdragen als we weten dat daarna iets moois komt, dat we zonder dat lijden nooit zouden hebben ontvangen. En dat komt hier tot een heel merkwaardige manier, tot een ontknoping, doordat de lezer het besef doorbreekt in de psalm, als je die tenminste leest met de bril van Hebreeën 1, dat deze man die op punt staat ten onder te gaan, dezelfde is als de Heere God, die regeren zal vanuit de hemel en tot terugkeren. Gaat u gaan.
Maar is dat een interpretatie van de Heilige Geest? Of zou een schrijver dat zelf bewust geweest
zijn? Als ik het in grof mag zeggen, het kan me eigenlijk niet zoveel schelen wat de psalm zichzelf bewust was, de psalmist. En ik zal u vertellen waarom. Dacht u dat David in psalm 22 ook maar een seconde aan de Messias heeft gedacht? Hij was op dat moment in buitengewoon beroerde omstandigheden die hij ervoer als God verlatenheid. Je moet nooit vergeten, 1 Petrus 1, daar zegt dat de wonderbaarlijke profetieën vinden over de Heer Jezus in het Oude Testament, over zijn lijden en over de heerlijkheid erna, maar profetieën die profeten zelf niet begrepen. Zij vroegen zich af waar de geest van Christus, notabene, zo staat het daar, waar de geest van Christus in hen op doelde. Dus wat zij zelf ervan begrepen hebben, dat is eigenlijk totaal niet belangrijk. Ze zullen er heel vaak helemaal niets van begrepen hebben. Maar ze hebben zich of afgevraagd, waarom moet ik dit opschrijven? Of ze hebben hun eigen gevoelens en hun eigen ervaringen weergegeven. Maar daar zit een dieptedimensie in, en die is van de Heilige Geest, die pas in het Nieuwe Testament ontsloten wordt. En dan zeggen we ineens, er zit een diepte in die psalm, waar die psalmist zich waarschijnlijk nooit zelf van bewust is geweest. Maar waar wij nu dat gaan zien, we hebben de sleutel namelijk ontvangen. Dus nee, dat is niet, dat helpt nog niet veel verder, de vraag van wat zouden ze er zelf van begrepen hebben. In veel gevallen heel weinig. Maar de geest die in hen sprak, die wist het des te beter. Stak jij ook je vinger op? Ja, dat is ook weer een interessante vraag. Die heb ik al vele malen in mijn leven moeten beantwoorden. Zo gauw ik maar zei dat de gemeente, de kerk, de bruid van Christus was, dan was er wel altijd iemand die riep, dat klopt niet, dat is Israël. En dan gaf ik altijd hetzelfde antwoord dat ik nu na al die jaren ook aan jou geef, George. En het antwoord is, dit is maar beeldspraak. Zo goed als Israël in het Oude Testament als volk van God vergeleken wordt met een bruid of een vrouw, echtgenote van de Heere God, zo goed wordt dat gezegd van Christus en zijn gemeente in Efeziërs 5, 2 Korinther 11. Wat is mijn beeldspraak? En dan sterker nog, dan wijs ik op Jacob die twee vrouwen had. Lea en Rachel. En dan stel ik altijd de vraag, maar ik kom hier al zo lang, misschien heb ik hem hier al langer eens een keer eerder gesteld. Lea en Rachel, wie van de twee is de kerk en wie van de twee is Israël? Jullie mogen er even over nadenken. Laten we beginnen met Lea. Lea is de kerk. Wie zegt dat? Wie zegt Rachel is de kerk? Ook niemand. Met andere woorden, jullie worden voor het eerst met een brandend probleem geconfronteerd. De kerkvader Ambrosius, de man die voor Augustinus zo ontzettend belangrijk is geweest, Augustinus is door zijn prediking naar de mensen gesproken tot geloof gekomen. Ambrosius die zei, Rachel, dat is natuurlijk, dan moet ik zelf even denken hoe ik het goed zeg. Lea, dat is Israël. Lea had van die fletse ogen, weet je wel. Dat was toch eigenlijk niet het echte, maar het echte, het ware waar het om draait, dat is Rachel. Dat is de kerk. Dus Israël, oké, mag ook meedoen, maar het is toch uiteindelijk de kerk. En de kerk is voor 99,99% bestaat die uit heidenen. Ik denk dat het net andersom is. Dat heb ik niet zelf bedacht. Ik denk dat het net andersom is. Jacob kwam voor Rachel. Hij kreeg Lea. En uiteindelijk kreeg hij toch Rachel. De Heer Jezus kwam voor Israël. Hij kreeg de kerk. En uiteindelijk krijgt hij toch Israël. En dat is een beetje pijnlijk voor jullie en voor mij. Want Rachel is de lievelingsvrouw. Maar als tegenhanger vind je ik geloof in Deuteronomium 22, een man met twee vrouwen. En daar is de beeldspraak net omgekeerd, om de zaak weer een beetje in balans te houden. Hè? Het gaat over een man die heeft twee vrouwen. De Statenvertaling zegt, de een heeft hij lief en de ander haat hij. Waarom iemand met een vrouw trouwt die haat, dat weet ik niet. Het is ook niet de goede vertaling. De bedoeling is dat de Torah zegt, stel je voor dat je twee vrouwen hebt. En allebei hebben ze een zoon. En die ene zoon is die van de oudere zoon, is die van de minder geliefde vrouw. En die andere zoon die is jonger, maar die is van de geliefde vrouw. En dan zou je de neiging kunnen hebben om te zeggen, die jongen van mijn geliefde vrouw. Die krijgt de erfenis. En dan zegt de tekst, nee, dat mag niet. De zoon van die minder geliefde vrouw, als dat de oudste is, moet die ook de erfenis krijgen. Daarom is Ruben de eerstgeborene, want dat was de eerste zoon van Lea. En of het nou Lea was, dat deed er niet toe, hij was de oudste zoon. Maar daar is het dus mooi, want als je die beeldspraak van Deuteronomium 22 gaat doortrekken, dan zeg je, de Heer Jezus is de zoon die uiteindelijk alles gaat erven, maar die is in die beeldspraak van de minder geliefde vrouw. Dan is de Heer Jezus uiteindelijk gekomen voor zijn gemeente om zichzelf voor haar over te geven, om haar te bezitten, zoals je dat vindt in Efeziërs 5 zo mooi. Dus die twee voorbeelden samen houden de zaak een beetje in evenwicht. Dus je kunt niet zeggen wie hij meer lief heeft van de twee. Dat houdt allemaal met elkaar verband. Maar het is beeldspraak. Dus ik krijg er helemaal geen moeite mee om te zeggen dat de Heer Jezus een bruid heeft, want dat vind je heel duidelijk in 2 Korinthe 11 en in Efeziërs 5. Maar dat hij uiteindelijk Israël, het overblijfsel van Israël, zich daarmee verbindt als een bruidegom en een bruid, is duidelijk. Dus het boek Hooglied gaat ook niet in de eerste plaats over de gemeente. Je mag alles toepassen, zoveel als je wil. Maar het is in de eerste plaats profetie voor Israël. Nou, zo kom je van het een op het ander, maar dat zijn we hier gewend. Wie nog meer? Drie vingers. Wacht even, nee, je mag niet praten voor je beurt, zuster. Broeder, ten eerste zit er een zuster achter jou die al eerder de vinger opstak. Dus die gaan we eerst voorrang geven. Wat wil je erover horen dan? Kijk, vanaf het midden van vers 25 is de gedachte, is het, als je letterlijk de psalm leest, nog steeds die ellendige persoon, laten we zeggen de Messias, die spreekt tot God. Over de heerlijkheid en de grootheid van God die oneindig is. Maar in Hebreeën 1 worden deze woorden toegepast op de Heer Jezus. En dan is hij degene in wie God de aarde gegrondvest heeft. De hemel is het werk van zijn handen. Die zullen vergaan, maar u zult stand houden. Dan gaan al die versen dus over de eeuwigheid van de Messias. Want hij is God de Zoon. Hij is Yahweh, maar dan als de Zoon zijnde. Dus en dat is de dubbele bodem die als het ware in deze psalm zit. Als je alleen de psalmen ziet, dan denk je, het gaat hier over een klagende mens in Israël die zelf ten onder gaat, maar die weet van de eeuwigheid van God. Het is een beetje, dat is nou ineens iets wat we met de binnen schiet, wat we ook heel lang geleden besproken hebben. Psalm 8. Geen Jood zou op de gedachte komen om psalm 8 een Messiaanse psalm te zien. Het is een psalm over de grootheid van de schepping, de grootheid van de mens, de grootheid van de eerste Adam. Je kan je hoogstens afvragen, hoe kan het nou zijn dat er een psalm is die zo over de grootheid van de mens spreekt zonder één woord over de zondeval? Want sinds de zondeval is al die grootheid van aarde verbleekt. Maar dan komt Hebreeën 2 en die zegt, ja, maar dat is niet de eerste Adam, dat is de laatste Adam die daar bedoeld wordt. Zoals hij gezien wordt in het Messiaanse Rijk, aan wie alle dingen die geschapen zijn, aan wiens voeten die onderworpen worden. En daarom is het Nieuwe Testament zo ontzettend belangrijk als sleutel om die psalmen te begrijpen. En dat is daar ook een treffend voorbeeld van. En zo is dat hier ook. Pas in Hebreeën 1 zeggen we, ja, dit zijn woorden die uiteindelijk op de Heer zelf van toepassing zijn. Hij is en de mens die hier naar de mens gesproken ten onder gaat, die in de dood zal gaan en dan lijkt het afgelopen met hem. Maar hij is tegelijkertijd God de Zoon, met wie het nooit afgelopen is tot in de eeuwigheid. Jan.
Iemand vroeg me dat van dat zal ik uitgelegd worden over het volgen en discipelschap. En er zei op een gegeven moment zei de Jezus, Petrus, zegt, wacht dan maar dat je bekeerd bent. Dus is dan een volging van een discipel niet met die commissie een bekeerde?
Petrus was al lang bekeerd. Maar het woord bekering, dat komt uit Lucas 22 wat jij zegt. Daar zegt de Heer Jezus dat hij de Heer Jezus zou verloochenen. Petrus zou de Heer Jezus verloochenen. Maar dan zegt hij, ogenblik hoor, ik ben aan het verkouden worden inderdaad. Dat overkomt je zomaar ineens. Dan zegt hij, maar ik heb voor jou gebeden. En dat betekent dat het komt weer goed met jou. Bekering of omkering, ik weet het ook vertalen. Als je weer teruggekeerd zult zijn tot mij, tot de Heere God, dan zul jij je broeders gaan versterken. Dus dat is totaal, kijk, dat komt, wij gaan aan die woorden een hele theologische invulling geven, waardoor een woord ook nog maar één ding kan betekenen. En dan zeggen we, oh, dus Petrus was nog niet bekeerd. Nee, Petrus was al, als de Heer Jezus tegen hem zegt, in Lucas 16, dat heb je niet van jezelf, maar geen vlees en bloed heeft dat geopenbaard, maar mijn vader die in de hemel was. Als je ziet dat hij in Lucas 5 al zijn zonden beleden had voor de Heer en hem als verlosser leren kennen. Natuurlijk was hij lang bekeerd. Maar hij was afgeweken. En als je afgeweken bent, moet je opnieuw terugkeren. In zekere zin kun je maar één keer bekeren. Je wordt maar één keer wedergeboren. Maar als een wedergeborene afdwaalt van de Heere God en een verkeerde weg opgaat, dan moet hij ook weer omkeren. En dat heet, dat is hetzelfde woord. Omkeren, bekeren, terugkeren is allemaal hetzelfde woord. Het Grieks en het Hebreeuws. Denk maar aan het laatste vers van Jacobus' brief. Als iemand een zondaar terugbrengt, maar die zondaar is een broeder uit de gemeente, die afgedwaald is. En als jij hem weet terug te brengen, als je een zondaar terugbrengt, denk erom, dan heb je goed werk gedaan. Hij is weer terechtgekomen, zijn zonden worden weer bedekt. Dus ook met een gelovige kan het soms heel slecht en verkeerd gaan. Maar het nieuwe leven dat in hem is, dat kan niet verloren gaan. Hij zal weer hersteld worden. En daarom zegt de Heer Jezus met dezelfde nuchterheid waarmee hij zegt, je zult mij verloochenen. Zegt hij ook, maar word niet ontmoedigd. Komt goed bij jou. Dat is niet zo van, dus is die zonde niet zo erg. Die zonde was heel erg. Maar even goed, zegt hij, je zal weer terugkomen en dan komt weer goed met jou. En dan zul jij tot zegen zijn voor je broeders. Er was ook een vinger daar in de hoek. Dat was u. Ja, dat weet ik ook niet. Ja.
En dan in de openbaring gaat het in het land terug. Er komt ook de vrederij, kan ik niet zeggen. Er komt er ook terug. En dan is de gemeente ook weg. Dus wordt niet mogelijk. Het heeft ook wel met elkaar te maken. Dat is ook in die 3-9-2-2 geloof dat het is gelezen. En daarna.
Ja, de gemeente komt heel veel voor in het boek Openbaring. Door het einde aan toe, de geest en de bruid zeggen kom. Nee, dat zijn wel twee grootheden die je moeilijk met elkaar kan vergelijken. In de psalmen zie je meermalen dat er zo'n opklimming is die dan uitmondt in het Messiaanse vrederijk. Maar dit is wel een heel treffend voorbeeld ervan. Terwijl je dan ineens een psalm later weer helemaal onderop zit. En het... Kijk, wij weten allemaal dat de Heer Jezus aan de rechterhand van God is, verheerlijkt in de hemel. Maar in de avondmaalsviering herdenken wij hem in zijn lijden en sterven. Dat mag je nooit vergeten. Hij werd herkend aan zijn wonden in zijn handen en zijn zijde toen hij aan zijn discipelen verscheen. Die herinnering mag nooit verflauwen. En als er in de psalmen ook zo'n heerlijke beschrijving gegeven wordt van de Messias in al zijn grootheid en heerlijkheid in het Messiaanse Rijk, dan ineens krijg je zo'n psalm 102. Kijk, we hebben het helemaal niet over psalm 103 gehad dat hierop volgt. Daar komt weer de jubelkreet als eenmaal die zaken weer opgelost zijn. In de zin zoals we daar nu over gepraat hebben, dan zie je ineens in psalm 103 dat de juichkreten weer terugkeren. Maar dat is daar niet typisch Messiaans, dat is heel, in een heel algemene zin. Maar het is ook eigenlijk een beschrijving van het Messiaanse Rijk. Maar psalm 102 komt er tussendoor om ons te helpen dat we nooit vergeten dat er een dure prijs betaald is om al die heerlijkheid van het Messiaanse Rijk teweeg te brengen. Ik, Mart, mag hoor.
Een keer wordt gezegd, we staan aan de rechterhand van God, maar Christus is een ander keer zitten. Kan hij niet doen.
Ja, maar er staat maar één keer van het staan. Namelijk bij Stefanus. Aan het einde, als vlak voordat hij gestenigd dreigt te worden, aan het eind van hoofdstuk 7, zegt hij, ik zie de Zoon des Mensen staan aan de rechterhand van God. En dat is volgens mij de enige keer. En dat is al zo uitgelegd dat de Heer Jezus daar als het ware opgestaan is voor een ogenblik. En dat kan of zijn, zoals sommigen zeggen, om Stefanus te ontvangen bij zich in de heerlijkheid. Of als Israël zich op dat moment op de prediking van Stefanus bekeerd had, dan zou de Heer Jezus zijn teruggekeerd. Dat zijn natuurlijk maar menselijke verklaringen, maar ze geven in ieder geval een zin aan. Voor dat staan, want het komt volgens mij maar één keer voor. Voor alle andere keren is het zitten. Maar zelfs al zit je, dan kun je toch een keer opstaan voor een bepaalde reden. En dat is wat daar blijkbaar aan de hand is.